Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is wat Jezus van Petrus weet. Wat Jezus van Petrus weet. Wat Jezus weet van Petrus verleden. Wat Jezus weet van Petrus heden. En wat Jezus weet van Petrus toekomst. Dus wat Jezus weet van Petrus verleden. Wat Jezus weet van Petrus heden. En wat Jezus weet van Petrus toekomst. Je zou door de grond willen zakken. Wanneer je daar zit, te midden van je vrienden. En opeens die twee ogen je strak aankijken. En zo met de deur in huis valt. Door die vraag te stellen. Heb jij mij liever dan deze? Als ik het even zo mag zeggen, gemeente. Normaal gesproken zou je, denk ik, in een persoonlijk gesprek anders aanpakken. Dan kies je voor een langere aanvliegroute. Bouw je het op in een gesprek. En beland je na verloop van tijd op dezelfde plaats, het hart van dit gesprek. Maar zomaar, vergun me dat ik het zeg, plomp verloren. Met de deur in huis vallend. Zo'n vraag te stellen. En dan ook nog eens een keer in die zetting. Op het strand. Ze komen terug van een nacht vissen. Nou, ik weet niet of u wel een keer een nacht hebt doorgewerkt. Dan heb je het 's morgens vroeg wel even gehad. Trouwens ook een hele bewogen nacht. Niks gevangen. In de ochtendschemering staat er dan een man op het strand te roepen om wat eten. Je geeft het bevel om het net aan de andere zijde te werpen. Je doet dat. En je haalt het net binnen vol met vis. Je laatste krachten geef je daaraan. En denk je die stem van je collega, die ook mee ging vissen. Het is de Heere. Zonder na te denken spring je overboord, waad je door het water naar het strand en tot je stomme verbazing brandt daar al een vuurtje. Liggen er wat visjes en brood op. Van de ene verbazing val je in de ander en dan opeens die vraag recht op de man af. Had de Heer Jezus die vraag trouwens maar op een ander moment gesteld. Daar was ook gelegenheid voor. Johannes vermeldt het wel in het voorgaande gedeelte dat dit de derde keer is dat Jezus aan zijn discipelen verschijnt. Er waren dus meerdere keren geweest en in het licht van het Johannes-evangelie verwijst dan Johannes natuurlijk terug naar die eerste ontmoeting. Dat moment dat de Heer Jezus zonder dat de deur open ging opeens in hun midden stond. Vrede, zei u lieden. Waar Thomas werd gemist. Dat tweede moment toen Thomas er wel bij was. En Jezus voor Thomas ging staan, alsof hij de vorige keer gewoon de reactie van Thomas had gehoord toen de discipelen verslag deden aan Thomas. We hebben de Heere gezien, hij is opgestaan. Thomas met die bedrukte stemming in één keer met die opmerking al die vreugde wegvaagde. Als ik het niet zie, dan geloof ik het niet en steek ik mijn hand niet in zijn zij. Dan zegt dat me niets. En nu de derde keer. Weer zo'n teken van zijn almacht. En toch zo gewoon. Hij zit daar. Bij dat vuurtje, deelt het brood en de vis uit. Eet met en mee, alsof er niets veranderd is in die achterliggende weken. Wat is het trouwens ook voor een vraag? Niet zo pastoraal zouden wij zeggen vandaag de dag. Weinig invoelingsvermogen. Je zit Petrus maar zo te kijken. Daartussen zijn andere discipelen. Zij weten natuurlijk ook wat er gebeurd is in de achterliggende tijd. En al hebben ze hem dan weer opgenomen in hun kring, daar blijft toch altijd die herinnering. Wat Petrus gedaan had in die avond en nacht. Een herinnering die ook nog eens een keer omgeven werd door al die andere opmerkingen en acties van Petrus. Vinger in de lucht. Het zwaard dat tevoorschijn kwam in de hof van Gethsemane. Beswering, al zullen ze u alle verlaten, ik niet. En laten we ook eens even deze vraag spellen, gemeente. Hebt gij mij liever dan deze? Jezus stelt een vraag waarmee je zo drie kanten op kan gaan. Ik wil dat ook even met u aflopen. Hebt gij mij liever dan deze? Zo op het eerste gehoor lijkt het alsof de Heer Jezus dan de kring rondkijkt. Hij ziet die andere discipelen, ze zijn hier niet compleet. Hij ziet dan de andere discipelen en hij kijkt Petrus aan terwijl hij denkbeeldig naar hun wijst. Kijk Petrus hier, Johannes en Andreas, heb jij mij liever dan dat je hen lief hebt? En met dat Petrus die vraag hoort, als die op deze manier wordt gesteld, komt natuurlijk de herinnering boven. Was Petrus het niet die zei, de vooravond van Jezus lijden en sterven, al zullen ze u allen, Johannes, Andreas, Jacobus, allemaal verlaten, ik niet. En was het trouwens niet de eerste vraag van dat minderjarig meisje bij Caiaphas, jij hoort toch ook bij die? Petrus ontkende. Zo zou je die vraag kunnen horen. En ik denk ook dat het in die vraag doorklinkt. Petrus, heb jij mij liever dan die? Daar zit je dan. Verplaatsen zich voor zover dat kan even in Petrus gemeente. Ik denk dat we meteen naar de grond gaan kijken, of niet? Dan kijk je niet die vinger van Jezus naar. Je ziet Johannes, Jacobus en Andreas. En als Jezus dan de kring zo is rondgegaan, kijk je de Heere Jezus weer aan en zeg je, ja hoor. Je kijkt je naar beneden. Je kan die vraag op een andere manier ook lezen en ik denk dat de Heere Jezus ook dat heeft bedoeld. Namelijk dat de Heere Jezus verwijst naar dat scheepje erachter. Heb jij mij liever dan die dingen? En met die vingerverwijzing naar dat scheepje en die netten verwees de Heer Jezus dan naar het vorige leven van de Petrus. Waar werd Petrus ook alweer geroepen? Inderdaad, op het strand. Toen hij daar bezig was, ook na een nacht vissen om de netten te spoelen, het schip weer op orde te brengen en dan met de bedoeling om naar huis te gaan en misschien de volgende nacht de visserij weer voor te zetten. En opeens was daar die man die hem van achteren riep, volg mij. En Petrus, alles verlatende, volgde hem. Was het niet ook Petrus die zei, nadat die jonge man bij de Heere Jezus op bezoek was geweest met die vraag, Heere, hoe kan ik nou zalig worden? En Jezus tegen die jongeling had gezegd, dan verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Neem je kruis op. En volg mij. En een jongen die zo dicht bij dat koninkrijk van God stond. Hij hoefde nog maar één stap te zetten en hij stond binnen. Haakt op dat moment af en gaat weg. En laat de verslagen discipelen achter, waaronder Petrus. Die dan tegen Jezus zeggen, Heere, wie kan nu nog zalig worden? Wij hebben alles verlaten. En zijn u gevolgd. En dat Jezus naar alles wat er gebeurd is, nu met die eerste vraag hierop terugkomt. Petrus, jij zei dat toch ook? Alles verlaten. Maar toen jij die laatste stap moest zetten, je kruis moest opnemen en mij volg door Caiaphas Saul richting Golgotha, verliet je mij. Dan zou de Heer Jezus met deze vraag dus verwijzen naar Petrus' verleden. En ik denk ook dat dat in die vraag doorklinkt. Je kan die vraag ook op een andere manier lezen. Namelijk dat de Heer Jezus een vergelijking maakt tussen Petrus en de andere discipelen. En aan Petrus vragende wijs voorlegt Petrus: als we nou de liefde van die andere discipelen leggen naast jouw liefde tot mij, is jouw liefde dan meer voor mij dan hun liefde voor mij? Heb jij mij meer lief dan hen? En als je die klank hoort doorklinken en die vragen meent, dan doemt er weer een beeld op uit Petrus' verleden. Dat beeld van Petrus in die nacht dat hij zijn binnenzak opendeed, zijn jas, en hij pakte dat zwaard. Voor u een, voor mij een. Ik zal mijn leven voor u stellen. Met andere woorden, ze moeten over mij lijken. Willen ze u in de boeien kunnen slaan? Petrus, is jouw liefde tot mij meer dan hun liefde tot mij? En ik zeg Petrus, gemeente, ik moet meteen ook mezelf corrigeren nu. Want de naam van Petrus wordt niet eens gebruikt door de Heer Jezus. Laat het maar eens even lezen, er staat al drie keer toe diezelfde naam. Vers 15 bijvoorbeeld. Jezus zei tot Simon Petrus, en dan volgt de naam, Simon, zoon van Jonas, of zoals je het ook mag lezen, Simon, zoon van Johannes. En dat Petrus heel bewust op deze manier door de Heer Jezus wordt aangesproken, is ook wat Johannes de evangelist ons wil duidelijk maken. Vandaar dat hij eerst die eerste namen noemt, Simon Petrus, die combinatie, en vervolgens de Heer Jezus letterlijk citeert om duidelijk te maken: let op, hier wordt een andere aanspraak gebruikt dan de gebruikelijke aanspraak die Jezus steeds deed in Petrus' leven. Normaal gesproken zei hij Simon Petrus of Petrus, die erenaam. Die naam die de Heer Jezus aan Petrus gaf toen Petrus voor het eerst Jezus zag. Meegenomen aan de hand van zijn broer Andreas. En voordat Petrus iets kon zeggen tegen Jezus die hij op dat moment voor het eerst in levende lijven aantrof, was het Jezus zelf die tegen hem zei: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Johannes, gij zult vanaf nu genaamd worden Petrus. Op deze Peter, op deze rots, zal ik mijn gebeente bouwen. Nou, van die rots is nu niet zoveel meer over, denkt u niet? En die mooie woorden, die zijn allemaal door Petrus' woorden en levensstijl eronderuit gehaald. Alleen al het feit dat Jezus heel indringend hem zo aanspreekt. Simon, zoon van Johannes. Plaatst de drie vragen die Petrus voor zich kiezen krijgt. Tegen de achtergrond van 3 jaar die achter Petrus liggen. Mag ik hier zomaar even halt houden, gemeente, en toch een korte lijn trekken? Een lijn in de richting van de mensen die de Heere mogen kennen. Is dat niet kenmerkend voor de wijze waarop de Heere Jezus Christus in uw en mijn leven werkt. Dat dat altijd gebeurt tegen de achtergrond van ons verleden. Ook al mag je door genade weten dat je zonden vergeven zijn. Dat de Heer een streep gezet heeft door dat verleden en je leven bedekt heeft met het reinigende bloed van Christus. Maar dat dat altijd doorklinkt. Zomaar in die aanspraak. Simon, zoon van Johannes. Zo heb je je toch voor het eerst ontmoet. Toen jij daar stond met die vraag, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Toen zag ik jou al. En toen jij het eigenlijk niet wilde geloven wat Andreas tegen je zei. Toen maakte ik met die ene opmerking toch duidelijk dat ik jou tot op de bodem van je hart al lang ken. Voordat jij mij begint te leren kennen. Waarom doet de Heer Jezus dat nou, kinderen? Dat doet de Heer Jezus om ons klein te houden. En hem groot te maken. Iedere keer terug bij af. En daarvoor gebruikt de Heer Jezus bij Petrus deze methode, bij een andere discipel weer een andere methode. Maar de vreugde in de omgang met de Heer wordt geboren en gevoed in het dal van de ootmoed. Dat valt nou altijd samen. Er is nog iets wat opvalt wanneer Petrus die vraag heeft gekregen van de Heer Jezus en die eerste vraag beantwoordt met de woorden, laat het maar even lezen wat er staat. Ja, Heere, vers 15, gij weet dat ik u lief heb. Dan is dat niet meer zo'n lang woord. Geen grote verhalen die Petrus hier nog naar voren haalt of allerlei andere dingen om te illustreren hoe diep zijn liefde is en hoe groot zijn liefde blijkt voor de zaligmaker. Een heel eenvoudig, sober antwoord. Wat ook opvalt trouwens, is wat ik mis in dat eerste antwoord. Ik mis het woordje ik. Ik zal mijn leven voor u stellen. Ik zal u volgen. Ik, de rest laat het misschien afweten, maar ik niet. Ik u verraden? Ja, dat woordje ik is gesneuveld. Dat is verdronken. In die nacht toen Petrus naar buiten ging. Toen hij weende, bitterlijk, zeggen de evangelisten. Hartstochtelijk. Die ogen hadden de liefde wakker geroepen in het leven van Petrus en duidelijk gemaakt dat de liefde van één kant komt tot Petrus. En in die tranen stikte het woordje ik. Zomaar even een hele nuchtere en eenvoudige opmerking, ook in de richting van onze jongeren. Als je nou iemand hoort spreken over de dienst van de Heer, tel eens al luisterend het woordje ik. Hoe vaak dat voorkomt in iemands betoog. Ik dit, ik dat. Dan kun je soms ook gewoon eens terugleggen bij zo'n persoon. Ik hoor je zoveel over jezelf. Vertel nu eens iets wat de Heer alleen heeft gedaan. Petrus beroept zich op Jezus als hij antwoord geeft. En dat is niet een vlucht naar voren, alsof Petrus bij wijze van spreken, dat kun je natuurlijk doen, zo'n ontwijkend antwoord, het op die manier weer teruglegt bij de zaligmaker. Integendeel, dat wordt ook duidelijk wanneer de Heer Jezus verder gaat. Laat het maar even lezen. Daar staat voor de tweede keer, vers 16, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Nu niet meer liever dan deze, waar we die drie kanten mee op kunnen, naar zijn verleden, zijn werk, zijn achtergrond, zijn discipelen of ten opzichte van die andere discipelen. Nee, nu persoonlijk gericht op het hart, voor de tweede keer. Hebt gij mij lief? Het is alsof het ware die ene korte vraag in één keer alles samenbalt, wat Jezus Petrus wil voorhouden. En opnieuw dat korte antwoord. Gij weet dat ik u lief heb. Nu zijn er nogal wat exegeten, in ieder geval predikanten, die, en ik denk dat dat hier ook wel eens geklonken heeft, die u dan meenemen naar de oorspronkelijke taal waarin het evangelie van Johannes is gesproken. En u erop wijzen dat de Heere Jezus in die vragen die hij stelt tot Petrus tot twee keer toe een bijzonder woord gebruikt voor liefhebben, namelijk het woord agape. Petrus in zijn antwoorden tot hiertoe niet datzelfde woord gebruikt wat Jezus gebruikt om Petrus aan te spreken, maar het woord filio. En de uitleg is dan als volgt. Als Jezus met dat bijzondere woord agape, de goddelijke liefde, bedoelt, en Petrus voor zijn gevoel daar niet bij kan komen. Kijk maar even naar Petrus' verleden, de achterliggende week. Hij stond daar toch te sferen en te vloeken. Moet niets met hem te maken hebben. En dat wanneer de Heer Jezus dan die derde vraag stelt, hij zich aanpast aan Petrus. Inderdaad, in die derde vraag gebruikt Jezus hetzelfde woord als wat Petrus tot nu toe heeft gebruikt. Namelijk het woord filio. De gedachte is dan als volgt dat de Heer Jezus als het ware afdaalt, Petrus tegemoet komt en hem in het stellen van die derde vraag, waar dat woordje dan in doorklinkt wat Petrus steeds gebruikt heeft, naast Petrus gaat zitten. Nu moeten we zo'n uitleg, gemeente, controleren. Of dat ook klopt. Is dat echt zo? Dat de evangelist Johannes heel bewust gebruik maakt van die twee verschillende woorden. Gaat het om Gods liefde, agape? Gaat het om onze liefde die niet volmaakt is en niet te vergelijken is met Gods liefde? Dan zou Johannes filio gebruiken. Helaas is dat niet het geval. Johannes gebruikt beide woorden. Ook als het gaat om Gods liefde. Dat is toch eigenlijk wel jammer, gemeente, vindt u niet? Zo'n mooie toepassing hadden we dan kunnen maken naar onszelf, of niet? Dat Jezus in die derde vraag afdaalt. Eerst die lat zo hoog, Gods liefde. En nu past Jezus zich aan de menselijke maat. Onze liefde. Niet volmaakt, maar toch oprecht. En wat ben ik blij, gemeente, dat we die toepassing vanmorgen niet hoeven te maken. Want wat gebeurt er op dat moment? Dan moet God zich aanpassen aan ons. Tot in zijn liefde toe. En dan zal God ophouden te bestaan. Nee, als Jezus voor de derde keer die indringende vraag stelt, dan vraagt hij nog steeds 100% liefde. volmaakte liefde. Heilige liefde. Dan past de zaligmaker zich niet aan aan Petrus. Maar zet hij Petrus klem voor God. Het is de liefde, gemeente, die ons klem zet voor God. De diepe overtuiging die de Heere door het woord in uw en mijn hart wil leggen, dat ik vanuit mezelf aan deze liefde niet kan beantwoorden. Dat roept in mijn hart ook het besef op dat ik tegen deze liefdevolle God gezondigd heb. En daarom gaat Petrus hiervoor de bijl. Mag ik die vraag eens bij u neerleggen? Ken je dat moment nu ook vanuit je eigen leven? Dat diepe besef. Als de Heer in jouw hart gaat werken, jongelui, dan ga je altijd onderhandelen. Daar zijn we heel erg goed in. We willen best veel toegeven. Loslaten. Op een paar dingen na. En een van die dingen, dat is jouw egoïsme. En ook van mij. Dat egoïsme kunnen we heel geraffineerd verkleden. Ook onder het dekmantel van godsdienst en vroomheid. Dat kan soms ook heel bevindelijk lijken. Denk maar even aan die opmerking van net. Het woordje ik. Zolang dat nog doorklinkt in je leven, sta je er nog buiten. Maar het moment dat ik voor mezelf door de knieën ga en me ik moet verliezen, is wanneer God in Christus me confronteert met zijn volmaakte liefde. En dan die vraag stelt, heb jij mij lief? Die vraag trekt in één keer het laatste wat ik probeer vast te houden open. En dan komt voor God te liggen wie ik ben. Trots, mijn hoogmoed, mijn egoïsme, mijn zelfliefde. Hier past Jezus zich niet aan, aan Petrus. Die vraag legt de kloof open tussen Jezus en Petrus. Kijk, dan begrijp ik ook de reactie van Petrus. Zou Jezus zich hebben aangepast, dan zou Petrus blij zijn geworden. Gelukkig voelt de zaligmaker aan dat ik niet die hoge lat kan bereiken die in die eerste twee vragen wel worden gesteld. En dat er nu afdaalt bij wijze van spreken naar mijn leven en in die derde vraag opeens naast me komt zitten en zich aanpast aan mij. Je zou dan bij wijze van spreken toch een gat in de lucht springen. Maar in die derde indringende vraag roept dat direct ook de reactie op van Petrus. Kijk maar mee, vers 17. Ten derde male, Petrus wordt niet blij, hij wordt bedroefd. Omdat Jezus tot hem ten derde male zegt, heb jij mij lief. Het is de liefde die droefheid oproept. Het is de liefde die het hart verbreekt. Het is de liefde die knieën laat buigen. Het is de liefde die de hand op de mond doet leggen. Het is de liefde die mij werpt op God. Gij weet alle dingen. Opvallend is wat de Heer Jezus steeds keer op keer antwoordt. In de antwoorden die de Heer Jezus geeft aan Petrus, hoed mijn schapen, weid mijn lammeren, roept hij het beeld op van een herder. Let je even op dat contrast, jongelui, visser aan de ene kant, daar zit hij, op het strandje. Vis en brood te eten, het schip ligt achter hem. Niet echt de omgeving, zou ik zeggen, waar je moet denken aan een herder, maar de Heer Jezus roept dat wel naar voren, dat beeld op van een herder. Dat doet de Heer Jezus niet alleen om te wijzen op de toekomst die voor Petrus ligt, wanneer hij als een herder, onderherder, onder de grote opperherder, ook de kudde van God, mag leiden. Motieven die ook doorklinken in de twee brieven die Petrus later heeft geschreven, dat beeld van dat herderschap. Het heeft zijn leven dus ook gestempeld. Maar in die antwoorden klinkt ook iets door van Jezus' prediking in de achterliggende tijd. Een prediking waar Johannes de evangelist vooral ook de aandacht heeft gegeven. Een heel hoofdstuk wijdt hij daaraan, Johannes 10. Die gelijkenis van de goede herder. Waar onder andere de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. Ik ken ze door en door. In de antwoorden die de zaligmaker oproept, roept hij de herinnering op aan die preek van toen. En het is Petrus die in dat laatste derde antwoord terugvalt op die uitspraak uit Johannes 10. Ik ken de mijne. En ik word door de mijne gekend. Heere, gij kent mij. Zie je dat hoe in dit gesprek, prediking, het werk van de Heilige Geest, de persoon van Christus samenvallen. En terugkomen in die eenvoudige belijdenis. Gij kent mij. Hoe als die goede herder. Niet ik, maar u stelde uw leven voor de schapen. Ook voor dit schaap dat afgedwaald is. Niet ik, maar u wijst de weg aan en ik moet niet lijden. U moet volgen, ik moet volgen. Niet ik ken mezelf. Ik word door u gekend en mag daarom in kinderlijk vertrouwen me koesteren in uw geborgenheid, in het besef dat u nog steeds mij blijft kennen. Want laten we eens wat inzoomen, gemeenten, op dat gesprek zelf. Het is niet toevallig trouwens dat de Heer Jezus op dit moment deze drie vragen aan de orde stelt. We zitten nu in het tweede punt, Petrus heden. Het is ook heel bewust dat de Heer Jezus dit moment uitkiest. Het is namelijk na Paas. Het graf is geopend. De opgestane levensvorst heeft in zijn entree gemaakt in de kring van zijn discipelen. Ze zien het voor hun ogen gebeuren, hoe hij aan de ene kant dezelfde is gebleven. Dezelfde houding, dezelfde intonatie, dezelfde silhouet, dezelfde gelaatsuitdrukking. Hij zit gewoon ook met hun te eten en te drinken, alsof er niets aan de hand is. En tegelijkertijd is hij zo totaal anders. Hij was degene die door die gesloten deuren heen drong. Hij was degene die wonderen verrichtte. Ondanks dat hij in de kring van zijn discipelen zat te eten, als een van hun, was hij het die het zei, één machtswoord en het net zit vol. Dezelfde en toch zo totaal anders. Voor het kruis beleed Petrus op gelegen en ongelegen momenten zijn liefde tot de zaligmaker. En wat ging hij daarin soms ver, vond hij niet? Even dat moment terug, gemeente, van de achterliggende tijd. Die voetwassing. Komt die gebogen man bij Petrus' voeten, trekt ze direct terug, springt overeind. U moet mij niet wassen. Ik u. En als de Heer Jezus hem dan corrigeert, dan is het weer opnieuw Petrus die geen maat weet te houden. In zijn spontaniteit zullen we dan maar zeggen. Nou was me dan niet alleen mijn voeten, maar helemaal. Daar klonk de liefde in door. Een liefde tot de zaligmaker. Gewerkt door de Heilige Geest. Maar nu na Pasen, als Petrus met zijn liefde uitgerangeerd is voor God, komt Jezus terug bij Petrus op huisbezoek en hij vraagt Petrus, nu ik ben opgestaan, nu het graf is overwonnen, nu de dood is gedood, nu de ketenen van de zonde zijn verbroken, heb jij mij lief? Heb jij mij lief zoals ik geleden heb? Heb jij mij lief zoals ik gestorven ben? Heb jij mij lief zoals ik begraven ben? Heb jij mij lief zoals ik opgestaan ben? Heb jij mij lief omdat ik wist wie jij bent en toch stierf voor jou, begraven werd voor jou, opstond voor jou, zometeen naar de hemel ga voor jou, om voor jou een plaats te bereiden. Dit is de liefde. De liefde zoekt niet zichzelf. Die verwacht niets terug. Die presenteert niet de rekening met het verzoek om daar even aan te voldoen. De liefde zoekt de ander, omdat Christus die ander lief heeft. Als dat zo indringend naar je toe komt, gemeente. Dan verbreek je toch of niet? Dan word je toch klein. Dan is dat toch ook door te vertalen naar je grondhouding, of niet? Als God zijn liefde heeft uitgestort in je hart, dan word je toch gunnend. Dan leid je onrecht om die ander. Dan zwijg je. Al heb je recht van spreken. Om die ander. Dan kijk je ook niet meer naar jezelf met de vraag, hoeveel liefde heb ik nu? Dan gaan de ogen naar buiten en word je getroffen door die bron van bodemloze liefde die doorklinkt in die vraag, heb je mij lief? Zoals ik nu ben, als de opgestane levensvorst. De bron die leidt tot de oceaan van Gods eeuwige en onbegrensde liefde. Een liefde die niets terugverwacht, maar zelfs de liefde geeft, opdat ik God mag gaan liefhebben die mij lief heeft gehad van eeuwigheid. Hoor in deze vraag die andere momenten doorklinken van Johannes. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Wel, het is niet alleen een herinnering aan het verleden en aan het heden, wat op dat moment ook confronterend is voor Petrus. Daar staat hij oog in oog met de opgestaande levensvorst. Voor het kruis kon Petrus nog zijn zwaard trekken. Na het kruis ziet hij de littekens als bewijs van Christus' liefde. Maar Petrus kreeg deze vragen ook door de Heer Jezus afgevuurd met het oog op zijn toekomst. Het laatste punt, kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 18, voorwaar zeg ik, amen, amen. De laatste keer dat de Heer Jezus in het evangelie met zoveel klem iets benadrukt, zeg ik u. Dat gij jongen waart, toen gij jongen waart, gordet gij uzelf en wandelt al waar gij wildet. En wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Kinderen, hier wordt het beeld gebruikt van aankleden. Als je klein bent, dan kleedt je vader of je moeder of iemand anders jou aan. En op een gegeven moment zeg je tegen je moeder of je vader, en dat kan ik zelf. Je kleedt jezelf aan. En het kan zijn, misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat je bij jouw oma op bezoek bent, 's avonds. En dan komt de thuiszorg binnen. En zegt oma, nou ga nu maar naar huis. Want oma gaat naar bed. En deze mevrouw helpt mij om mij uit te kleden, mijn pyjama aan te doen. Het is gewoon een heel dagelijks beeld wat hier wordt gebruikt. Als je jong bent, doe je het zelf. Word je ouder of krijg je andere zorg op jongere leeftijd? Dan word je geholpen. Nu kunnen we dit woord gemeente op twee manieren lezen. Zoals het er staat, Petrus wordt al gewaarschuwd. Er komt een periode in je leven, Petrus, dat je niet meer de weg zelf bepaalt. Wanneer dat zal gebeuren, dat weten we nog niet. Dat laat Jezus dan hier in het midden. En je ziet ook dat verschillende uitleggers die kant op gaan. Die denken dan met name aan de laatste levensjaren van Petrus. Teken van lijden, gevangenschap in Rome. Op enig moment, zo vertelt dan de geschiedenis uit de vroege kerk ons, wordt Petrus ook terechtgesteld. Hij wordt gekruisigd. En Petrus kiest ervoor om op zijn kop gekruisigd te worden. Omdat hij niet op dezelfde wijze wil sterven als zijn heiland en zaligmaker. En toch, als we dit woord van Jezus alleen maar beperken tot Jezus Petrus' laatste jaren, schieten we tekort. Want het woord staat niet op zichzelf. Laten we de dingen even in verband lezen, gemeente, dan naar ons eigen leven gaan kijken. Daar staat vers 18, toen gij jongen waart, gordet gij uzelf. En Jezus zegt dit dan, vers 19, met het oog op Petrus' dood, hoe hij God verheerlijken zou. En dan staat er vervolgens geen punt, maar hij zegt direct tot Petrus, volg mij. En het klinkt zo meteen nog een keer als Petrus zich omdraait en hij ziet dan Johannes volgen en hij zegt tegen de Heer, maar wat zal er dan met hem gebeuren, dat gaat je niets aan, volg gij mij. Het waren de eerste woorden toch die Jezus sprak tot Petrus. Petrus, achter dat net vandaan, volg mij. En als we nu eens terugkijken, gemeenten, op die achterliggende 3 jaar. Bepaalde Petrus toen de koers? Ja, dat wou hij graag. Als Jezus zei, we gaan naar Jeruzalem, zegt Petrus, geen denken aan, we gaan die kant op. Begon het toen al niet die leerschool van volgen, leidzaamheid, sterven naar jezelf, je kruis opnemen, jezelf verloochenen. Wat wil Jezus hier nu precies zeggen? Is dit alleen maar een waarschuwing aan Petrus' adres? Voor de verre toekomst? Of mogen wij deze woorden ook troost putten. Die opwelt uit Jezus' alwetendheid. Ik wil dit woord nog één keer met u lezen, gemeente, vers 18. En ik vertelde van tevoren iets bij. In onze taal kennen wij hoofdletters en kleine letters. Punten en komma's. We weten precies waar een zin begint met een hoofdletter en waar een zin eindigt met een punt. Dat doen we in de geschiedenis van ons mensen pas sinds de 5e eeuw na Christus. En u kunt begrijpen dat dat soms ook wel eens problemen geeft in het vertalen van de Bijbel, die ver daarvoor is ontstaan. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de geschiedenis van koning Manasse. Die goddeloze koning kinderen. En op enig moment komt God met zijn straf bij koning Manasse op bezoek. En dan staat er in onze vertaling als hij hem benauwde. En je ziet in onze vertalingen dat mensen daarmee worstelen. De ene uitgave heeft hij met een kleine letter. Dus dan is dat de koning van Assyrië. De andere uitgave heeft hij met een grote letter. Dus dan is het God die koning Manasse benauwd. U hoeft dat daar geen probleem te zijn. We kunnen ook zeggen, de Heere gebruikt de koning van Assyrië als een middel om Manasse op de knieën te krijgen. Maar dat geeft wel iets aan van de problemen die je soms tegenkomt. Dat speelt hier in dit vers ook. Laat het maar eens lezen. Er staat voor waar zeg ik u, toen gij jongen waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander, en daar wil ik even de vinger bij leggen. Wie is die ander? Is dat de grote onbekende? Is dat straks keizer Nero in Rome? Die Petrus handen zal binden, uit laat strekken en hem kruisigt. Of is die ander de ander? Met een hoofdletter. Waar Petrus van beleden heeft. Gij weet alle dingen. En die ander toen tegen Petrus zei. Volg mij. Kijk, dan krijgt dat lijden in het leven van Petrus. En daarmee ook het kruis en het lijden in het leven van Gods kinderen opeens een ander uitzicht. Dan is het inderdaad in het drukken van Jezus voetstappen, ook je kruis opnemen, hem jezelf verloochenen, door hem te volgen. En dan gebruikt de Heer vaak het middel van ziekte, tegenslag, moeite, kruis, om mij ook volgzaam te maken achter hem. Maar het is maar de vraag wie achter dat kruis zit. Een ander of de andere. Die onderweg door het leven mij gaat leren om niet meer mezelf te handhaven, maar hem te volgen. Om net als hem mijn handen uit te strekken, te laten binden. Om net als hem mezelf te verloochenen, met ootmoed bekleed te zijn. En laten we eens kijken, gemeente, wat genade dan vermag. Zelfs in het leven van een Petrus. De man die in de zaal van Caiaphas zei, ik ken hem niet. Volgend achter Jezus gaat hij steeds meer op Jezus lijken. Vindt u niet? Tot in zijn dood toe. Dan zien we het beeld van Christus in één keer helemaal oplicht. Wel met één verschil. Petrus op stuk op. Steken van onderwerping aan hem de goede herder. Jezus met het hoofd omhoog. Teken en bewijs, Petrus. Ik ken jou. En daarom hang ik hier. Met mijn hoofd omhoog. Ik schaar me niet voor mijn schapen. Zelfs niet voor het Petrus. Met trots en triomf leg ik mijn leven af voor hen. Zover gaat mijn liefde tot het verlorene. Amen.